Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst namens de kerkenraad de volgende afkondigingen. Aanstaande zondag, de eerste paasdag, dan begint de dienst om 9:50. 10 minuten eerder dus, in verband met het paasliederen zingen voorafgaand aan de dienst. Dan mag u de Heere dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste is voor de kerkvoogdij, de tweede collectezak voor de diaconie. En de derde voor de verwarming. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zetten we de dienst voort met het zingen van Psalm 22, die woorden die de Heer Jezus aan het kruis op de lippen genomen heeft. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Psalm 22, vers 1. We doen vanavond belijdenis van het geloof met de kerk van de vaderen, de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 21. De Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 21, is de belijdenis die we met elkaar gaan uitspreken, ik hardop en u in uw hart. En aansluitend zingen we van Psalm 88, het 11e vers, Psalm 88, vers 11. De Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 21. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, door zichzelf op te offeren aan het kruishout, en zijn dierbaar bloed te vergieten, tot reiniging van onze zonden, zoals de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon van God was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij is ter slachting geleid als een lam en met de misdadigers gerekend. En als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan teruggegeven wat hij niet geroofd had. En heeft hij geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel. Waar hij voelde de verschrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden. Zodat zijn zweet werd zoals druppels van bloed die op de aarde vielen. En hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft daarmee alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niets anders weten dan Christus en die gekruisigd. En wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid van de kennis van onze Heer Jezus. En wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. En wij hebben het niet nodig om enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande. Eenmaal geschied, waardoor de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dat is ook de oorzaak waarom hij door de engel van God genoemd is Jezus. Dat is zaligmaker. Overmits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonde. Amen. Voordat we de Bijbel met elkaar gaan openen, willen we de Heere vragen om zijn zegen. Laten we samen bidden, gemeente. Heer Jezus, als wij vanavond uw aangezicht zoeken in het gebed, dan bidden we u, Heere, wilt u ons met diep ontzag vervullen. En wilt u ons door uw woord en door uw geest vanavond meenemen naar Golgotha. De plaats waar u geleden heeft. De plaats waarvoor u bad dat als het mogelijk was die drinkbeker aan u voorbij zou gaan. De plaats waar uw hart van doorwond was om daarheen te moeten gaan. De plaats waar u door iedereen verlaten bent. We hebben het gezongen met Psalm 88, die onbekende psalm. Misschien juist wel onbekend, omdat er in die 88ste psalm geen lichtpuntje doorschijnt. Maar de meeste psalmen toch eindigen in de hoop, of in de vreugde, of in de lofzang, of in geloof. Daar eindigt deze psalm met al mijn bekenden zijn verdwenen. Ja, het is nog erger voor u geweest, Heer Jezus. want uw vader was verdwenen. In die 3 uur durende duisternis, toen u het aan het eind uitriep, Eli, Eli, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Heere, vervul ons met diep ontzag, want u bent daar verlaten geweest, zodat wij nooit door God verlaten zouden worden. U hebt daar de toorn van God gedragen, waaronder wij hadden moeten wegzinken. U hebt de straf gedragen die wij verdiend hadden, om ons de toegang tot u, o Vader, te geven. Die toegang die in het paradijs al dichtgegaan was door onze zonde, door ons afdwalen. O Heer Jezus, als wij zo stil worden en naar Golgotha gaan, breng ons dan ook tot het ware geloof. Dat we niet blijven hangen bij wat u allemaal aangedaan is door mensen en zeg dat we dan zeggen, tjonge jonge, dat is toch wat. Maar dat we het zien dat wij het u hebben aangedaan. U voor ons, omdat wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. Heere, open onze ogen daarvoor. En geef dat we zo tot u mogen naderen in het geloof met vrijmoedigheid, dat u de straf gedragen heeft en de weg naar de Vader op Golgotha geopend heeft. Geeft u ons zo een rijk gezegend uur op deze Goede Vrijdag. Geeft u ons een stem om te spreken en een geopend hart en een geopend oor en een opmerkzame ziel. Geef zo uw zegen, de zegen die wij niet verdiend hebben, maar die we van u afsmeken. In Jezus' naam. Amen. We openen onze Bijbel in het Matthäus-evangelie, Matthäus 27. En daarvan lezen we vanaf vers 27 tot en met vers 58. Matthäus 27, vanaf vers 27 tot en met vers 58. Pilatus heeft Jezus overgegeven om gekruisigd te worden. En dan lezen we in vers 27, toen namen de krijgsknechten, de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het rechthuis en verzamelde over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om. En een kroon van doorns gevlochten hebbende, zetten ze die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En ze vielen voor hem op de knieën en ze bespotten hem, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn kleren aan en leidden hem heen om hem te kruisigen. En uitgaande vonden ze een man van Cyrene met de naam Simon en deze dwongen ze dat hij zijn kruis droeg. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, wat is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken, edik, met gal gemengd. En als hij die geproefd had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren. En ze wierpen het lot, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En ze gingen zitten en bewaakten hem daar. En ze stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging, geschreven, deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem 2 moordenaars gekruisigd, 1 ter rechter en 1 ter linkerzijde. En die voorbijgingen, de voorbijgangers, lasterden hem. En ze schudden hun hoofden en zeiden, U die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf indien u de Zoon van God bent. Zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en de ouderlingen en fariseeën bespotten hem, zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning van Israël is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem welwillend is. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur af aan werd de duisternis over de gehele aarde tot het 9e uur toe. En omtrent het 9e uur riep Jezus met grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van degenen die daar stonden hoorden dit en zeiden: hij roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden: houd op. Laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus, opnieuw met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven naar beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend. En vele lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen ze in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En de hoofdman over 100 die met hem Jezus bewaakte. En zij die met hem Jezus bewaakte, zagen de aardbeving en de dingen die geschied waren en werden zeer bevreesd en zeiden: waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Onder hen was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozes, en de moeder van de zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk tot zover de schriftlezing. Het moest zijn 56. Tot zover. Laten we samen ons voorbereiden op de prediking, gemeente, met het zingen van Psalm 22, vers 4, 5 en 6. Psalm 22, de versen 4, 5 en 6. We zingen na de prediking van Psalm 65 het tweede vers, 65 vers 2, zonder dat ik dat verder aan zal kondigen. De tekst vanavond voor de preek is Matteüs 27 vers 50 en vers 51a. En Jezus wederom met grote stem roepende gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, als Matteüs ons meeneemt naar Golgotha, dan laat hij ons allereerst zien wat mensen doen. Dan laat hij ons zien wat mensen doen met de Zoon van God. Want vanaf het moment dat Pilatus erin toegestemd heeft en bij wijze van gezegd, nou vooruit dan maar, dan kruisigen we hem. Vanaf dat moment dan wordt de Heere het voorwerp van spot en van hoon en van een vreselijke vernedering. En dat begint met de soldaten in vers 27. De hele legerafdeling verzamelt zich om hem heen als een stel stieren. Hebben we gezongen, Psalm 22. En voordat ze hem naar de kruisheuvel Golgotha brengen, gaan die stieren eerst een afschuwelijk spel van spot en hoon met Jezus spelen. Er is geen enkel medelijden. En wat mensen met de Zoon van God doen, dat is ronduit afschuwelijk. En dat alles heeft de Heer voor ons gedragen. Deze weg is Hij voor ons gegaan. Maar wie heeft het gezien? Want nadat Matteüs verzenlang heeft gesproken over de soldaten, gaat hij vertellen over de voorbijgangers. De mensen die een paar dagen geleden Jezus nog feestelijk Jeruzalem binnen hebben gehaald. Met hun psalmgezang. Hosanna in de hoogste hemelen. Hosanna voor de koning van Israël die tot ons komt in de naam van de Heere. Dat feestgezang is verstomd. De monden die voorheen juichten, die schudden nu hun hoofd. En ze spotten met Jezus. Dat is het volk. En het is met de godsdienst niet anders. Een hele lange opsomming geeft Matteüs in vers 41. Hij zegt ook de overpriesters met de schriftgeleerden en de ouderlingen en de fariseeën spotten met hem. Eensgezind klinkt het uit hun mond. Anderen heeft hij verlost, maar zichzelf kan hij niet verlossen. En zonder het te beseffen nemen ook zij de woorden van Psalm 22 op de lippen. Ze spotten met de rechtvaardige van God die op God vertrouwt. Maar nu staan deze dingen hier niet zodat wij medelijden krijgen met de Heer Jezus. Als de Heer Jezus met zijn kruis draagt en op weg is, dan lezen we in een andere evangelie. En de vrouwen die huilen om hem, dan zegt de Heer Jezus, je moet niet om mij huilen. Je moet geen medelijden met mij hebben, huil om jezelf en om je kinderen. Nee, de soldaten, het volk, de leiders, Matteüs wil een contrast schilderen. Het contrast aan de ene kant wat mensen doen. En dan wordt het duidelijk dat er op geen enkele persoon te vinden is die op wat voor manier dan ook het lijden verzacht. Iedereen verzwaart het. De duisternis van de mens wordt getekend. Maar dan geeft Matteüs in vers 45 een omslag. Dan zegt Matteüs, nou moet je niet meer gaan kijken naar wat mensen doen. Nou ga ik je aandacht richten op wat God doet. Op wat God aan het doen is hier op de kruisheuvel Golgotha. Want dan komen er allerlei bovennatuurlijke verschijnselen. Die plaatsvinden tijdens de kruisiging en die een heldere boodschap afgeven. Die 3 uur durende duisternis, Die aardbeving die plaatsvindt. De graven die opengaan. Het zijn allemaal stuk voor stuk wonderen. Die ons een diep zicht willen geven op wat God doet. Ondanks alles wat de mensen doen. En zo willen we vanavond stilstaan bij een van die wonderen in het 51ste vers van Matteüs 27. Het voorhangsel van de tempel dat in tweeën scheurt van boven naar beneden. Het thema vanavond is Jezus sterven opent voor ons de toegang tot God. Jezus sterven opent voor ons de toegang tot God. We hebben drie gedachten. Allereerst een open toegang. Ten tweede een nieuwe toegang. En ten derde een vrije toegang. Dus Jezus sterven opent voor ons de toegang tot God. Een open toegang, een nieuwe toegang en een vrije toegang. Dus allereerst de open toegang. Als Matteüs zo schrijft voor de Joden en het heeft over het voorhangsel, dan weten al zijn lezers waar hij het over heeft. Het voorhangsel van de tempel, van het heiligdom, staat er letterlijk. De indeling van de tempel, daar had je allereerst de buitenste voorhof, daar mocht het volk komen. Dan had je de binnenste of de bovenste voorhof genoemd. Dat was voor de priesters en dan kwam het heilige. Daar waren de priesters die dienst deden. Die bezig waren met het reukwerk om het morgenoffer en het avondoffer te brengen. Het reukwerk dat gebracht werd op het reukofferaltaar, die de lofzang en de gebeden van het volk weerspiegelde, symboliseerde. En daarna, na dat heilige, had je het heilige der heiligen. De plaats waar de ark van God stond. De ark van het verbond, symbool van de troon van God. En op die plaats, het heilige der heiligen, mocht maar één keer per jaar iemand komen. De hoge priester. Eén keer per jaar op de grote verzoendag op de 17e maand, de 10e dag van die maand. Dan mocht de hoge priester daar komen. En dan ging het voorhangsel wat voor dat heilige der heiligen is, even aan de kant. Maar nu is het Pascha. En dat is de eerste maand, de 14e dag van die maand. Dus dat voorhangsel in de tempel was gesloten. En het uiterlijk van dat voorhangsel, het had prachtige kleuren, blauw-purper, rood-purper, scharlaken, koninklijke kleuren. Het hing immers voor de troonzaal van God. En met kostbare materialen geweven van dubbeldraads fijn linnen. En wel 20 el hoog. 20 el hoog, hoeveel dat precies geweest is. De commentators die variëren van aantallen van 14 meter tot 18 meter. Nou, ik ben van de week even hier in de kerk geweest. Ik heb het opgemeten met zo'n lasermeter. Het is hier bijna 13 meter hoog. Dus stel het u zich voor dat hier van beneden tot boven een groot gordijn hangt. Zo hoog als de kerk. En het hangt over de volle breedte. En op die gordijn, op dat gordijn staan cherubs geborduurd. Dat zijn machtige engelen met vlammende zwaarden. En die cherubs, die symboliseren iets. Die symboliseren die eerste twee cherubs die we in de Bijbel tegenkomen in Genesis 3 vers 24. De cherubs die God plaatst ten oosten van de Hof van Eden. Want God was in de Hof van Eden aanwezig. Daar beleefde de mens de relatie met God. Daar stond de boom des levens. Daar was de ontmoeting van God en mens. God sprak met Adam en Eva. Ze wandelden door de hof. En ze spraken met elkaar. En er was harmonie. En er was vrede. Totdat de mens de harmonie verbrak. Totdat de mens zich van God losmaakte. Door te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. En toen was de gemeenschap verbroken en was er scheiding tussen God en mens. En de mens werd verdreven uit de Hof van Eden, weg van de plaats waar de ontmoeting met God plaatsvindt. Weg van de plaats waar het leven eeuwig duurde. De boom van het leven. En God verdrijft de mens uit de Hof van Eden en plaatst engelen ten oosten van de Hof van Eden om die hof te bewaken. Gerubs met een vlammend zwaard. Zodat de mens niet bij de boom des levens komt. Die gerubs die staan afgebeeld op dat meters hoge voorhangsel in de tempel. En die gerubs die symboliseerden dat de mens afgehouden moet worden van God. Want ook de ingang van de tabernakel en de tempel was naar het oosten toe. Precies zoals bij de Hof van Eden. Het voorhangsel symboliseert de scheiding tussen God en mens. Onze zonde maakt scheiding tussen God en mens. Wij kunnen niet tot God naderen. Geen zondaar kan tot God naderen en leven. Als een zondaar in tegenwoordigheid van God komt, dan loopt het niet goed met hem af. Dan roept Jesaja, als hij is opgetrokken tot het hemelse heiligdom en een glimp van Gods zoom opvangt. Wee mij, want ik verga. En Mozes bij de brandende braamstruik durft niet eens te kijken. Want God is een verterend vuur. Daarom zegt de Heere in Leviticus 16 vers 2, niemand mag achter dat voorhangsel komen. Niemand. Aaron, als je bij het verzoendeksel komt, dat daar op de ark ligt, dan sterf je. Je mag maar één keer per jaar komen. En dan moet er eerst verzoening worden gedaan. Dat wil zeggen, die zonde, die scheiding maken, die moeten gestraft worden. Anders kan je niet op mij naderen. Er moet een offer gebracht worden. Een plaatsvervangend offer. Eerst voor Aaron. Voor Aaron, de hoge priester zelf. Daarna voor het volk. En dan alleen mag de priester het heiligdom binnen. En langs dat voorhangsel met die gerubs. Op Gods tijd. Op Gods wijze. En alleen degene die hij uitkiest. En niemand anders. Het symboliseert in Gods aanwezigheid. Kan je alleen komen als er verzoening gedaan is voor je zonde. En dat werd één keer per jaar gedaan op de grote verzoendag. Toen het bloed van de zondebok door de hoge priester het binnenste heiligdom, het heilige der heiligen, in een kom werd binnengebracht. Dat alles komt samen in dat symbool in de tempel. Dat imposante, metershoge gordijn. Met de gerub dat ons toont. De mens mag niet tot God naderen. Tot het binnenste heiligdom waar God woont. Er is een scheiding. Onze zonden maken scheiding tussen ons en God. Ja, het gaat nog verder. Dat aardse heiligdom. Dat is maar een afschaduwing. Dat is maar een symbool van het heiligdom in de hemel. Waar God woont. Dat heilige der heiligen wijst op de troonzaal in de hemel waar de troon van God staat. Gods troon is omringd door een engelenmacht die God aanbidt en zingt. Heilig, heilig, heilig is de Heere der legermachten. Dat binnenste heiligdom, het heilige der heiligen, de muren, die stonden vol met gerubs. Die gerubs die God aanbidden in zijn troonzaal. Wat betekent dat gordijn voor ons? Dat voorhangsel symboliseert niet alleen maar voor die priesters dat ze niet naar de ark mogen komen. Nee, voor ons zegt het, het hemelse heiligdom is gesloten voor ons. De symboliek van de tempel waarin het voorhangsel hangt heeft één heldere boodschap. Wij kunnen in Gods rijk niet komen. Het voorhangsel houdt zondige mensen op een veilige afstand van de Allerhoogste God. Onze zonden maken ons ongeschikt om in Gods Koninkrijk te komen en zelfs niet te zien. Wat gebeurt er nu in onze tekst? Op het moment dat Jezus zijn geest in de handen van de Vader geeft. Op dat moment begint dat metershoge voorhangsel te scheuren. Dat het heilige der heiligen scheidt van het heilige. Dat gordijn, dat scheurt in tweeën. En niet zomaar van boven naar beneden. Dat wil zeggen, er was geen mens bij betrokken. Als een mens dit had willen doen, zo metershoog door een gordijn doormidden scheuren, ja, dan ga je beneden beginnen. En dan pak je een mes en ga je aan beneden, daar zitten tornen aan dat gordijn. En dan heb je misschien wel meerdere mensen nodig, want het is een dik gordijn om dat los te scheuren. Maar nee, het gebeurt niet. Iemand heeft het later verklaard aan Matthäus. Ik kom daar straks nog wel even op terug wie dat geweest kan zijn. Iemand heeft het verklaard aan Matthäus. Toen dat voorhangsel begon te scheuren, begon de scheur bovenin. Ja, zeggen mensen, dat komt door die aardbeving misschien, waar ook in vers 51 over staat geschreven. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. Ik denk het niet, dat het door die aardbeving kwam. De aardbeving staat er immers na. Ik denk dat Matthäus anders gezegd zou hebben. En de aarde beefde en toen begon van die beving het gordijn te scheuren. Nee, het zijn twee afzonderlijke wonderen met een afzonderlijke boodschap. Het wonder van onze tekst is Gods hand was daarin dat binnenste heiligdom. En deed het voorhangsel scheuren. En wat betekent dat? Dan voor iedere Joodse lezer is de boodschap helder. Jongeren, weten jullie het ook? Is dat de boodschap van onze tekst? Dat voorhangsel, dat scheiding maakt tussen God en mens, dat zegt, in Gods rijk kan je niet komen, nu scheurt het doormidden. En zegt God, de toegang tot mij, de toegang tot de hemelse troonzaal is open. De scheiding tussen God en mens is weggehaald. Hoe kan dat? Dat heeft Jezus Christus gedaan. Hij riep het uit, het is volbracht. Door de dood van Christus is de scheiding tussen God en mens weg en is de weg tot God geopend. Dat maakt deze vrijdag tot een goede vrijdag. Want Christus dood betekent voor ons toegang tot God. Open toegang tot God. God geeft zijn zoon tot in de dood als offer voor onze zonde. Hij heeft verzoening gedaan over onze zonde en daarmee opent God de weg van boven naar beneden. Geen mensen werken erbij. Nee, die mensen, daarvan zei Matthäus, daar heb je niks van te verwachten. Die maken het alleen maar erger. Hij heeft verzoening gedaan over onze zonde. Is dat geen goed nieuws, gemeente? De weg naar de hemel is open. De deuren van het koninkrijk van God staan wagenwijd open. Voor ieder die zijn vertrouwen stelt op deze gekruisigde Christus. Heb jij dat al gedaan? Heeft u dat al gedaan? Ga niet bij jezelf staan piekeren of je wel genoeg beseft dat je zonde scheiding maken tussen jou en God. Of je genoeg zondekennis hebben. Nee, die open toegang, dat gescheurde gordijn is geen misschientje. Het is ook niet afhankelijk van de uitverkiezing. Het gaat om geloof, om een vast vertrouwen op wat God zegt in de dood van Christus. En onze tekst begint niet voor niks met die woorden, en zie. Hij wil daarmee zeggen, let toch heel goed op wat hier gebeurt. Kijk naar dat voorhangsel. Stelt je maar voor ogen hoe het gebeurd is. Zo zeker als dat voorhangsel gescheurd is, zo zeker is de toegang tot God nu geopend. Van boven naar beneden, God zelf heeft het gedaan. Precies op het moment dat het offer voor u en voor jou en voor mijn zonde gebracht is. Zodat jij tot de Vader kunt gaan. Niet met iets wat je van jezelf hoeft mee te brengen. Niet doordat je zelf nog met een offer door dat voorhangsel gaat zoals de hoge priester dat heeft gedaan. Nee, de Hebreeën schrijver zegt, Christus is als eerste door dat voorhangsel gegaan, met zijn eigen bloed. Want dat bloed alleen wast van zonde. In die 3 uur durende duisternis kwam er scheiding tussen Jezus en zijn Vader. De Zoon en de Vader waren van elkaar gescheiden. God de Vader deed het gordijn dicht tussen hem en zijn Zoon. Dat gordijn wat altijd open was, dat heeft hij dicht gedaan. Vandaar die duisternis. Alle zonden van het menselijke geslacht, uw en jou en mijn zonden op hem gelegd. En God nam afstand en deed gordijn dicht. En het werd donker, aardedonker. 3 uur lang. Het was geen zonsverduistering. Pascha valt midden in de maand. De 14e van de eerste maand. Dat is bij volle maan. De Joodse maanden, die beginnen bij een nieuwe maan. Dus de helft van de maan is het volle maan. En bij volle maan heb je geen zonsverduistering. Nee, het is een goddelijk wonder dat die duisternis daar komt. Net zoals het een goddelijk wonder is dat het gordijn na 3 uur open gaat in het hemelse, in het heiligdom. Christus werd van God gescheiden. Zodat wij nimmer meer van God gescheiden zouden zijn. Geloof je dat? Heb je daar je vertrouwen al op gesteld? Heb je toch gezegd, Heere, wat is het een wonder? Wat is het een wonder dat voorhangsel gescheurd is? Want daardoor is de toegang voor mij tot u nu open gegaan. Dank u wel, Heere. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, een nieuwe toegang. Want wanneer scheurde dat voorhangsel? We lezen in vers 45 dat vanaf het 6e uur er duisternis over de gehele aarde kwam tot het 9e uur. Het 6e uur, dat is rond het middaguur. Wij zouden zeggen 12 uur tot het 9e uur. Dat is 3 uur ongeveer in de middag. Ze hadden in die tijd natuurlijk geen horloges en klokken zoals wij die hadden. En daarom zegt vers 46, het was ongeveer, omtrent, het 9e uur. Dat 9e uur is ook de tijd dat het avondoffer gebracht werd in de tempel. Elke dag wordt er 2 keer een reukoffer gebracht op het reukofferaltaar. 'S morgens en tegen het einde van de dag, in de middag, de tweede helft van de middag, rond het 9e uur. Dat reukofferaltaar, dat stond in de tempel in het heilige, vlak voor de ingang van het heilige der heiligen. Dat altaar, dat stond voor dat gordijn, voor het voorhangsel. En daar vlak voor dat voorhangsel zijn de priesters druk in de weer om dat avondoffer te brengen op het reukofferaltaar. En die dienstdoende priesters daar, die wisten heel goed dat het heilige der heiligen verboden terrein is. Je mocht er niet even langs kijken omdat je nieuwsgierig was. Laat staan dat je er naar binnen mocht gaan. Op binnenkomst stond de doodstraf. Iedere priester kende de geschiedenis in Leviticus 10 van Nadab en Abihu. Die werden ter plekke gedood doordat ze Gods heilige vuur vervangen hadden door vreemd vuur. Doordat ze het niet precies deden zoals de Heere het wilde. En daarom deden de priesters hun werk heel nauwkeurig. Precies zoals voorgeschreven werden alle rituelen uitgevoerd. En zo zijn ze druk in de weer in dat heilige. Met het avondoffer, om dat op het reukoffer altijd te brengen. En plotseling, als vanuit het niets, horen ze iets. En de ogen gaan naar boven van waar dat geluid komt. En ze zien het voorhangsel gaan. Scheuren. Van boven naar beneden. Niet door een mens. maar door de Heere zelf. Uitgerekend de priesters zien het als eerste. De betekenis van het kruis, de scheiding tussen God en mens is weggehaald. De troonzaal van God, het heilige der heiligen, die zelfs voor de normale priesters niet toegankelijk waren. Het heilige der heiligen, het gaat open, God getuigt in de tempel. Letterlijk in het hart van de Joodse eredienst. Dat die eredienst voorgoed voorbij is. De plaats die maar één keer per jaar toegankelijk was, op Gods tijd, op Gods wijze, door de door God aangewezen persoon, die plaats, de meest verboden plaats in Israël, is nu open. Omdat Christus de grote verzoendag vervult. Pascha en grote verzoendag valt hier samen. Beide feesten gaan over het plaatsvervangende offer. Beide feesten gaan over een dier dat moet sterven in plaats van een mens. Het bloed van paaslam zorgt dat de verderfengel voorbij gaat. Dat bloed wat is aangebracht op de deurposten. En het bloed van de zondebok op de grote verzoendag werd opgevangen en gebracht in dat binnenste heiligdom. En dat bloed van dat paaslam wat elk jaar weer geslacht werd. En dat bloed van die zondebok dat elk jaar weer geslacht werd. Dat heeft al die jaren, al die eeuwen gewezen op het bloed van Christus wat vloeit op Golgotha's heuvel. Dat hij gegeven heeft. Dat is het bloed van een onschuldige mens. Een onschuldige plaatsvervanger. Hij gaf zijn bloed. Hij gaf zijn leven in onze plaats. De grote verzoendag wees vooruit naar Goede Vrijdag. Waar de zondebok zijn bloed gaf. En daarmee de grote verzoendag overbodig maakte. De grote verzoendag was voor Israël het hoogtepunt van het jaar. Want dan ging heel even dat heilige der heiligen open. Dan ging voor een moment dat grote voorhangsel open. Heel eventjes de toegang tot God. Maar met Christus sterven verandert dat voorgoed. De priesters die het avondoffer brengen zien het als eerste. Dat voorhangsel is gescheurd. God getuigt naar de priesters. Nooit meer een grote verzoendag. Want de vervulling heeft plaatsgevonden. Ja, de hele priesterdienst is voorbij. Want die priesterdienst is erop gericht om een tussenpersoon te zijn. Een middelaar, bemiddeling te doen tussen de heilige God en zondige mensen. Maar nu zegt God door het offer van Christus, zondige mensen hebben vrije toegang tot mij. Nieuwe toegang tot mij. En er is geen bemiddeling van welke priester dan ook meer nodig. Want er is maar één nieuwe priester, hoge priester, Jezus Christus. Al die offers uit het Oude Testament, ze wijzen vooruit. Vooruit naar het offer van Christus. De nieuwe bedeling breekt aan. En die nieuwe bedeling vraagt iets van ons, gemeente. Die vraagt iets van ons. En de Hebreeën schrijver heeft het daarover. En ik nodig u uit om dat met mij op te zoeken in Hebreeën hoofdstuk 10. Daar heeft de Hebreeën schrijver het over het voorhangsel in de tempel. Hebreeën 10 vers 19 en 20. Hebreeën 10 vers 19. Omdat wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg die Hij voor ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is zijn vlees. Wat betekent dat scheuren van het voorhangsel voor ons? De schrijver zegt hier, daardoor hebben wij broeders vrijmoedigheid om in te gaan. In te gaan door het bloed van Jezus. En daarin zit de oproep vanavond, gemeente. U heeft dat offer nodig. U heeft het bloed van de Heer Jezus nodig. Alleen door Hem, door zijn bloed kunt u binnengaan. Ja, kunt u niet alleen binnengaan, moet u binnengaan. Want het is een heilig moeten. Uw zonde maakt scheidingen. U kunt niet tot God komen tenzij u gelooft in dat offer van Jezus Christus. Zijn lichaam dat verbroken is. Zijn lichaam wat ook in dat voorhangsel gesymboliseerd wordt dat gescheurd moest worden. Dat offer opende de weg voor ons voor eens en voor altijd. Een verse weg, zegt de Hebreeën schrijver. Dat wil zeggen een nieuwe weg. Anders dan dat het onder de oude bedeling ging. Het is nu een weg zonder hoge priester of welke andere middelaar dan ook. Maar één hoge priester, Jezus Christus, door zijn bloed. En het is een levende weg. Er hoeft geen bloed meer te vloeien van een zondebok. Er hoeft niets meer geslacht te worden wat doodgaat. Nee, een levende weg. Want het offer is voor eens en voor altijd gebracht. En het is niet meer en het gaan in dat heiligdom is niet meer gebonden aan een dag of aan een plaats. Je hoeft niet te wachten tot de grote verzoendag. Het kan vandaag. En de oproep is, ben je, ga tot Christus. Laat je met God verzoenen. Want alleen door hem, door zijn bloed, kan je met God verzoend worden. Ben je al gegaan? Ben je al gegaan naar het heiligdom? Door dat bloed van Christus? Nee, verschuil je niet achter de uitverkiezing. Wie zich achter de uitverkiezing verschuilt, die gaat zeker verloren. Maar wie achter het bloed van Christus schuilt, die is gered. Dat brengt ons bij de derde gedachte, vrije toegang. Zouden die priesters daar in de tempel op dat moment gelijk begrepen hebben wat de betekenis was van datgene wat er voor hun ogen gebeurde? Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik denk het van niet. Ik denk dat ze daar in dat heiligdom lichtelijk in paniek zijn geraakt. Hoe kan dit en wat moeten we hiermee? Hoe lossen we dit op? Ik denk dat ze het later pas echt begrepen hebben. In Handelingen 6 vers 7, daar staat dat een grote menigte van priesters tot geloof kwam. En ik denk dat daar ook priesters bij waren die toen dienst deden bij dat voorhangsel. Die priesters die horen een aantal weken later het evangelie. En ze hoorden misschien wel een apostel die preekte over die 3 uur durende duisternis. En dat die apostel zei, en die na die 3 uur duisternis op het 9e uur, toen gaf Christus de geest. Zouden die priesters elkaar toen onder die prediking niet aangestoten hebben? Hoor je dat? 9e uur. Weet je het nog? Dat wij bezig waren bij dat rookofferaltaar. En dat voorhangsel scheurde nog maar een paar weken terug. Dat waren ze nog niet vergeten. En toen ging ze ineens zien. Daarom scheurde dat voorhangsel. Omdat het offer op Golgotha's kruis is gebracht. Toen gaf God getuigenis bij ons. We konden het met eigen ogen zien als priesters. Vrije toegang tot de troon der genade. Ja, de Hebreeën schrijver die herhaalt diezelfde boodschap een aantal keren in de brief van Hebreeën. In Hebreeën 4 vers 16. Daar staat, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen. En genade vinden. Gemeente, God opent de weg en hij zegt, ik wil u, ik wil jou ontmoeten. Mijn zoon heeft alles weggenomen wat die ontmoeting met mij in de weg kan staan. En de toegang is vrij als je komt en vertrouwt op het offer van Christus. Dan reken ik je zonde niet aan en niet toe. Heeft u gemeente, heeft u door hoe zeker dat offer van Christus is? Heeft u door hoe zeker we mogen zijn van de verzoening? God zelf getuigt met het scheuren van het voorhangsel wat de betekenis is. Vrije toegang. En die angstenjagende gerubs die daarop afgewild waren, als waarschuwing, die jagen geen angst meer aan. Voor die gerubs hoef je niet meer bang te zijn. Want God heeft het voorhangsel gescheurd. En hij geeft toegang voor ieder die nadert in het geloof in Jezus bloed. En je mag, ja je moet met vrijmoedigheid naderen. U van die vrije toegang al gebruik gemaakt. Er staat niemand meer tussen om je tegen te houden. Geen engel, geen apostel, ook Petrus niet. Dat is een uitvinding van de Romeinse kerk hoor, dat Petrus bij de hemelpoort staat en iedereen controleert. De toegang is vrij, er staat niemand tegen te houden. Christus heeft geen nieuw voorhangsel opgehangen. Petrus is geen portier bij de hemelpoort. Door Christus bloed is er vrije toegang. En hij heeft alles gedaan om die toegang te openen. Het enige wat je hoeft te doen is te gaan met vrijmoedigheid door zijn bloed. Is er nog iets wat ons zou kunnen weerhouden? Ja, van alles. Er is van alles wat ons kan weerhouden om te gaan. En dat zijn allemaal zelfgemaakte voorhangsels. Die we er zelf weer voor hangen. Er kunnen heel wat dingen zijn. Ja, de uitverkiezing bijvoorbeeld inderdaad. Ja, ik kan wel gaan, maar ja, wat als God zegt, sorry, maar je bent niet uitverkoren. Het is Gods lastelijk om zo te denken. Dan verdenken we God van een dubbele boekhouding. Dan zou Christus offer niet voldoende zijn. God kan niet liegen, hij verklaart zelf de toegang is open. De toegang is vrij. Het is een nieuwe toegang, zonder enige priester, zonder rituelen, met vrijmoedigheid mag je gaan. Wie tot Christus de toevlucht neemt, is een uitverkorene van God. Want niemand komt tot Christus tenzij de Vader hem trekt. Andere voorhangsels die we er zomaar tussen kunnen hangen, zonder kennis. Eerst genoeg zonder kennis hebben, dan pas mag ik gaan. Of jezelf met anderen gaan vergelijken. Ja, maar hij is zoveel godsdienstiger, hij is zoveel ernstiger, hij is het waard om te gaan, ik niet. Of naar de andere kant toe. Ja, moet je eens kijken hoe makkelijk Jan en alle man daar gaat. Het kan toch niet waar zijn en intussen ga je zelf niet. Vanavond zegt de Heilige Geest, zet al die bezwaren aan de kant. Want je bent bezig om nieuwe voorhangsels op te hangen. God richt ons oog op het voorhangsel. En zegt, zie. Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden. Helemaal. Je hoeft niet het laatste stukje zelf te scheuren. God heeft het weg helemaal geopend. De toegang is vrij. Laten we ons dan op deze goede vrijdag met vrijmoedigheid naderen. Tot de troon van de genade. Ja, de Hebreeën schrijver zegt in hoofdstuk 10 er nog wat bij. En laten we dat dan doen. Met een waarachtig hart. In volle zekerheid. Want het scheuren van dat voorhangsel geeft ons volle zekerheid. Dat Christus de weg tot de genadetroon geopend heeft. Voor eens en voor altijd laten we naderen. En de toegang, de toevlucht nemen tot hem die voor ons stierf. De toegang tot God heeft hij voor eens en voor altijd voor ons geopend. Amen. Laten we naderen voor Gods aangezicht in gebed met dankzegging. Heer Jezus, wat is het een groot wonder dat u uw lichaam, uw leven gegeven heeft om de toegang te openen. En Heere, wat zijn wij beschaamd. Wij proberen zo vaak nog wat erbij te brengen. Alsof uw werk niet genoeg zou zijn. Maar Heere, vandaag deed u het weer verkondigen. Ja, u heeft het als allereerste verkondigd in dat geweldige symbool, het scheuren van het voorhangsel. Dat het bij u en door u alleen de toegang vrij is om tot u te gaan. En Heer, zo mogen we naderen met een oprecht hart, vol eerbied en ontzag. Achter u aan, Heer Jezus, de weg die u gebaand heeft. Verwachtende dat koninkrijk waar we door uw offer weer in mogen komen. Wat een wonder, o Heer, dat de betaaldag van de kerk al vanaf het moment dat dat betaald is, direct die verkondiging uitgaat. En nu is alles nieuw geworden, een nieuwe, een verse weg tot God de Vader. O, dat wij allen op die weg zullen gaan, Heer, dat niemand achterblijft. En dat we die vaste hoop en verwachting in ons hart mogen hebben. Op u en op u alleen. Ga zo met ons mee weer naar onze huizen. Heilig het woord aan onze harten. En breng uw gemeente ook weer samen. Als we hier op zondag en maandag uw overwinning op de dood mogen vieren. Heere, zo mogen we toch Pasen vieren. Pasen, de weg ten leven. Wie in u gelooft, die zal leven, ook al is die gestorven. Wij danken u zo voor alles wat u gaf. Gaat u met ons mee en zegen ons om Jezus wil. Amen. Psalm 22, vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schaar, in een grote menigte. Psalm 22, vers 13. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.